Je kunt iets verzinnen, je kunt iets opschrijven, maar als God de oren niet opent, als God de harten niet opent, dan is dat zinloos. Vanochtend mag ik met u stilstaan, omgaan met conflicten. Ik zal in de eerste plaats willen zeggen, het is iets waar ik mee bezig ben en het is zeker niet waarvan ik alle wijsheid in pacht heb. Tegelijkertijd denk ik dat waarover ik ga spreken ons dat handreikingen geeft in onze relaties. En het is niet zo dat u midden in conflicten moet zijn om er iets aan te hebben, want vaak is het ook beter om dat te voorkomen of in feite te signaleren wanneer dreigt dat te ontstaan. Ik stel voor dat we samen het woord openen in Romeinen 15. Daar lees ik met u vanaf vers 1. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachtte zijn naaste te behagen ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neder. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd ons tot onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. De God nu der volharding en der vertroosting geef u eensgezind van hetzelfde gevoelens te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Daarom aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Dan lees ik verder in vers 13. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes. Ik heb echter, mijn broeders, zelfs al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen. Onlangs kreeg ik de vraag voorgelegd, hoe kun je als christen een vredestichter zijn en diplomatiek optreden? Ik heb dat vrij vertaald met de volgende vraag. Hoe zou je als christen om kunnen gaan met conflicten? En als ondertitel zou ik dat aan kunnen geven, omgaan met moeilijke mensen. In het bovengenoemde Bijbelgedeelte zijn diverse aanwijzingen te vinden die je kunnen helpen op de juiste wijze met een conflict om te gaan. Maar een en ander behoeft wel nadere toelichting. Een conflict. In de gebroken wereld waarin wij leven is het heel normaal en zelfs onvermijdelijk dat je van tijd tot tijd geconfronteerd wordt met een conflict. De meeste kans op een conflict loop je doorgaans binnen het kader van relaties en de verwachtingen die impliciet aan die relaties verbonden zijn. In de eerste plaats binnen je huwelijk, maar ook in je gezin, in je werkomgeving, in je vriendenkring en zelfs in de gemeente kunnen er spanningen optreden en de relaties onder druk komen te staan, wanneer al dan niet gerechtvaardigde wensen en verlangens niet worden vervuld. Zodra er aan je verlangens niet wordt tegemoet gekomen en er geen gepast antwoord geboden wordt op hetgeen je vraagt, ben je geneigd het gedrag of de houding van de ander negatief te beoordelen. En wil je als rechter de ander op een of andere manier straffen. Een dergelijke negatieve spiraal voert je rechtstreeks naar beneden en werkt het ontstaan van conflicten stevig in de hand. Het feit dat we van tijd tot tijd geconfronteerd worden met een conflict is op zich niet van weinig belang. Wat echter van cruciaal belang is, de vraag is hoe we op een conflict reageren. De manier waarop je namelijk op een conflict reageert bepaalt of je relatie er schade door ondervindt. Ja, in het uiterste geval zelfs definitief beëindigd wordt, of dat je relatie er juist sterker door wordt. Cruciaal daarbij is bovendien de plaats die je voor God inruimt wanneer zich een conflict voordoet en de ruimte die je geeft aan de principes die je kent vanuit Gods woord. Staan we eerst stil bij de reacties op een conflict. De meeste mensen reageren wanneer ze geconfronteerd worden met een conflict met een andere persoon op een vrijwel identieke manier. De eerste mogelijkheid die je hebt is ontlopen. Je stelt vast dat sommigen het conflict willen vermijden. Ofwel ontken je simpelweg dat er een conflict bestaat, ofwel weiger je erbij stil te staan. Uiteraard sta je niet stil bij de rol die je zelf speelt in het veroorzaken of het in stand houden van het conflict. In dergelijke gevallen worden oplossingen niet aangedragen. Dit veroorzaakt frustratie en leidt doorgaans tot nog complexere problemen. In de praktijk komt het erop neer dat zij die een conflict willen vermijden, een einde maken aan de vriendschap, de baan opzeggen of zelfs de gemeente verlaten. Anderen geven onmiddellijk toe wanneer er problemen ontstaan. Ten koste van alles willen zij de relatie zo goed mogelijk in stand houden. Dit kan in orde zijn, maar als er sprake is van fout of onbijbels gedrag, is dat niet het geval. Als je continu de voetveeg van iemand bent, kan je dit opzadelen met een gevoel van bitterheid. In het Engels kun je deze verhouding om een conflict te ontlopen samenvatten onder de noemer peace faking, dat fijn vertaald betekent schijnvrede bewaren. Uiteraard is er ook de andere kant, in plaats van ontlopen, is namelijk op de spits drijven. Er zijn mensen die een conflict alleen competitief kunnen benaderen en kiezen voor een houding van winnen of verliezen. Ze dringen hun wil en hun oplossingen op aan anderen. Gewoonlijk heb je dan te maken met agressieve, dominante persoonlijkheden. Zodra het conflict uitdraait op een krachtmeting, worden al dan niet terecht geuite beschuldigingen geuit en wordt de tegenpartij afgekraakt, zijn kwetsende woorden niet ver af en bestaat zelfs het risico dat er fysiek geweld aan te pas komt en er rake klappen vallen. In het Engels kun je deze houding samenvatten onder de noemer peace breaking, dat vrij vertaald kan worden met vredebrekers. Is er nog een derde manier, dat is het oplossen. Gelukkig streven velen naar een compromis, waarbij je elkaar ergens halverwege tegenkomt. Dit kan de juiste oplossing zijn als er geen zonde aan de kaak gesteld wordt. In het Engels kun je deze houding samenvatten onder de noemer peacemaking, dat vrij vertaald kan worden met vredestichter. In het kader van het vinden van oplossing is het ook belangrijk de mogelijkheid van bemiddeling in overweging te nemen. Kom je er samen niet uit, zoek dan hulp van derden. Een bemiddelaar kan je helpen om de standpunten objectief verder uit te werken en je in staat te stellen de standpunten van de ander in een juist daglicht te plaatsen. In een extreem geval zou je zelfs kunnen kiezen voor een arbitrage, waarbij je het oordeel van de ander aanvaardt als aanvaardbaar. De brief van Paulus aan Filemon is een zeer duidelijk voorbeeld van bemiddeling. Paulus bepleit de zaak van de weggeslopen slaaf Onesimus bij zijn meester Filemon. Nemen we een nadere kijk op conflicten. Een conflict hoeft zich niet per se voor te doen rondom iets negatiefs. God heeft ons namelijk geschapen met een unieke persoonlijkheid die door de genoten opvoeding, het gevolgde onderwijs en de opgedane levenservaring beschikt over sterk uiteenlopende meningen, overtuigingen en voorkeuren. De meesten onder u zullen er bijvoorbeeld niet veel voor voelen om 's nachts bij min 10 graden enkele uren buiten te staan om naar ver afgelegen gasbollen te kijken. En toch kan ik u daar misschien met mijn enthousiasme warm voor maken. Maar in plaats daarvan ligt u waarschijnlijk liever in een warm bed. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat christenen binnen hun relaties de eenheid moeten bewaren door de band des vredes, zoals dat vermeld wordt in Efeze 4 vers 3. Tegelijkertijd is het belangrijk te onderstrepen dat dit niet betekent dat wij op uniforme wijze moeten reageren. Met andere woorden, we moeten onze onderlinge geschillen eensgezind aanpakken, maar te allen tijde ruimte laten, ja, zelfs waardering opbrengen voor onderlinge verschillen. Maar hoe verschillend we ook zijn, ieder van ons dient één gemeenschappelijk verlangen te hebben om meer en meer te gaan lijken op Jezus en facetten van zijn veelkleurige wijsheid te laten zien. Bedenk dat conflicten ook als mogelijkheid gezien kunnen worden om God te verheerlijken, elkaar te dienen en te groeien naar het beeld van Jezus. Een conflict, en wat dan? Indien we als christen geconfronteerd worden met een conflict, zijn er een aantal richtlijnen te geven die ons kunnen helpen het probleem aan te pakken en de moeilijkheden op te lossen. Maar eerst wil ik stilstaan bij het volgende. De problemen die we ervaren door interactie met onmogelijke mensen wordt veroorzaakt door onze relatie met die persoon en niet door de persoon zelf. De oplossing ligt niet in het veranderen van anderen, maar in het veranderen van onszelf. Relaties zijn een leerschool van ons karakter. Voordat het nu verder uit de hand loopt. Als je midden in een storm terechtkomt, is het belangrijk jezelf in veiligheid te brengen. Als het er verhit aan toe gaat, zou je het volgende in overweging kunnen nemen. Wanneer je spreekt, neem niet klakkeloos aan dat je begrepen wordt. Verzeker je ervan dat dat zo is. Vermijd onnodig beledigende woorden. Vermijd jij-verklaringen zoals jij hebt dat en dat gedaan. Gebruik ik-verklaringen zoals ik voelde me gefrustreerd toen. Wat heel interessant is, is minimaliseer het gevoel gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Een voorbeeld van een bijvoeglijk naamwoord is bijvoorbeeld ernstige moeilijkheden. En een voorbeeld van een bijwoord is jij bent altijd, waar altijd een bijwoord is. En dit soort dingen komen hard aan. Enerzijds is wanneer je spreekt, andere kant is wanneer je luistert. Als je luistert, neem dan niet klakkeloos aan dat alle woorden op dezelfde wijze gebruikt worden zoals jij dat gewend bent. Vraag, zo nodig, verduidelijking. Probeer kwetsende woorden te vergeten of reageer er niet onmiddellijk op. Concentreer je wanneer je luistert op zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Bijvoorbeeld een voorbeeld van een werkwoord, jij drinkt te veel, of een zelfstandig naamwoord als je spreekt over een dat geeft problemen. Belangrijk is om samen te werken aan oplossingen. Want daar is het inmiddels de hoogste tijd voor. En je kunt daar het een en ander aan doen. Maar u zult zien dat het vooral op neerkomt te zijn. Te zijn als Christus en hem toe te staan vier deugden in u te laten groeien. Nederigheid, vastberadenheid, aanvaarding en hoop. Laten we eerst stilstaan bij wat je kunt doen. Bespreek je problemen eerst met God. Indien je geconfronteerd wordt met botsende meningen, onaanvaardbaar gedrag, of je merkt dat er onvoldoende aandacht geschonken wordt aan jouw behoeften en wensen, dan is het in de eerste plaats aangewezen er met je hemelse Vader over te spreken. Bespreek met hem de situatie en onderzoek je persoonlijke houding in zijn aanwezigheid en aarzel niet om de nodige wijsheid te vragen. dan is er ruimte voor actief luisteren. Niet alleen in geval van conflicten, maar in het algemeen is het van groot belang actief te willen luisteren en daarmee te laten zien dat je het standpunt van de ander wilt begrijpen en zijn argumenten tot je door wilt laten dringen. Vergeet niet dat we twee oren hebben gekregen tegenover één mond. Jacobus 1, vers 19 zegt: weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toren. Ook uit Spreuken 18, vers 13 leren we: wie antwoord geeft voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad. Wanneer men goed luistert, kan men bovendien de woorden die gesproken worden goed overdenken en bedenken hoe men zou moeten reageren, zoals Spreuken 15, vers 28 ons leert. Het hart van de rechtvaardige overweegt wat hij zal antwoorden, maar de mond der goddeloze stort boosheden uit. Veel conflicten ontstaan doordat mensen de betekenis van woorden verschillend uitleggen. Mede daarom is het belangrijk stil te staan bij de vraag wat de ander werkelijk bedoeld heeft. Menigmaal blijkt achteraf dat er niet zozeer sprake was van oneenigheid, maar veel eerder van onvoldoende begrepen standpunten. Uiteraard is er ook plaats voor vergeving. Ik heb al eerder genoemd dat de oplossing ligt niet in het veranderen van de ander, maar in het veranderen van onszelf. Hetzelfde geldt voor vergeven. Vergeven is waarschijnlijk één van de moeilijkste stappen in het oplossen van een conflict. Maar als je beseft wat Jezus voor jou gedaan heeft en hoe groot zijn liefde voor jou is, en hoezeer je iedere dag opnieuw vanuit zijn genade leeft, dan kun je die stap nemen en besluiten dat je de ander wilt vergeven. Galaten 6 vers 1 van 2 leert ons: broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij moogt ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. En ook Efeze 4 vers 32: maar wees tegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Opnieuw is het uitgangspunt hetgeen God in Christus gedaan heeft ten opzichte van ons. Als we zien hoe vaak in het Nieuwe Testament opgeroepen wordt tot liefde, aanvaarding en vergeving, dan moet er een hoop mis zijn gegaan in onderlinge relaties. Het terrein van relaties is altijd al een spanningsveld geweest. Maar juist daarin wil God dat we hem volgen en door de Heilige Geest een andere gezindheid laten zien. Staan we vervolgens stil bij hetgeen je zou moeten zijn. Dan noem ik als eerste punt nederigheid. Een eerste essentiële houding die van cruciaal belang is voor het optimaliseren van onze relaties met anderen en conflicten op te lossen, is het aannemen van een houding van nederigheid. Jacobus 4 vers 6 leert ons: God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt hij genade. En 1 Petrus 5 vers 5 leert ons: omgord u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dan is het belangrijk stil te staan bij zelfbeheersing. De door God gegeven genade zal u vervolgens in staat stellen om de nodige zelfbeheersing te tonen die nodig is wanneer u betrokken raakt bij een conflict. Vervolgens komen we bij standvastigheid. God geeft relaties in ons leven die bedoeld zijn om bestendig te zijn. Het bekendste voorbeeld hiervan is uiteraard het huwelijk. Om van je relaties het beste te maken, zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen nodig. Vastberadenheid is met name nodig wanneer zich frustraties en conflicten voordoen. Vervolgens komen we bij aanvaarding. De ander aanvaarden betekent dat je hem accepteert zoals hij of zij is, met zijn of haar fouten en gebreken, met de goede en zwakke kanten. Het betekent dat je de ander laat merken dat hij of zij zichzelf mag zijn en dat je hem of haar serieus neemt. Een gedachte die je helpt om anderen te aanvaarden is de wetenschap dat God jou met al je tekortkomingen in Christus aanvaard heeft. Komen we tenslotte uit bij de hoop. Als u geleerd hebt een houding van nederigheid aan te nemen, vastbesloten te zijn van uw relaties iets te willen maken, anderen wilt aanvaarden zoals ze zijn, dan mag u hoop koesteren. Hoop heeft een krachtige invloed op het genezen en onderhouden van moeilijke relaties. Als alles donker lijkt, is het de hoop die licht geeft. Hoop geeft ons kracht te putten uit het reservoir van vastberadenheid en te besluiten anderen te aanvaarden. Daarom bid ik u toe dat de God der volharding en der vertroosting zich in uw leven door uw relaties heen mag manifesteren als de God der hopen. Ik zou willen afsluiten met het gebed van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr, die vooral rondom de periode van de Tweede Wereldoorlog bekendheid en invloed genoot. Dat is namelijk een gebed om kalmte. God, schenk mij de kalmte te aanvaarden wat ik niet veranderen kan. De moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te zien. Te leven van dag tot dag, van moment tot moment, om moeilijke tijden te aanvaarden als de weg naar vrede. Om de zondige wereld te nemen zoals die is, niet zoals ik wil dat die is. Erop vertrouwen dat u alle dingen goed maakt, als ik me aan uw wil overgeef. Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en met u uiterst gelukkig te zijn in eeuwigheid. Amen.